Welkom bij de podcast van Go & Tell. Jouw identiteit in Christus is onverwoestbaar. Niemand kan er iets van afdoen of aan toevoegen. Hoe je je ook voelt, wat mensen ook over jou zeggen, wie jij bent in Christus staat vast. Dat is geweldig nieuws. Luister naar deze heerlijke boodschap van David over identiteit in Christus.
Als we de Bijbel open doen en kijken naar Matteüs 22, vers 36... en als je van plan bent om met me mee te gaan in het woord, dan waarschuw ik je alvast. Dat wordt een heleboel gebladen, maar heel belangrijk. Want ik zou een heleboel kunnen zeggen, maar er is niets zo belangrijk als wat het woord zelf zegt. Matteüs 22, vers 36. Meester, wat is het grote gebod in de wet? En hij, dat is Jezus, zei dat tot hem. Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Jezus zei, deze twee dingen zijn het allerbelangrijkste in mijn koninkrijk. Als je die snapt, dan snap je waar het koninkrijk om draait. Dat je van God houdt, maar dat je net zo van de mensen kan houden als dat je houdt van jezelf. Nou, jaren geleden, even helemaal terug in de tijd. David de Vos is 16, 17 jaar, zit op de Bijbelschool, samen met 20 andere Bijbelschoolstudenten in een lokaaltje. En er is een leraar die het heeft over discipelschap, hè, over het hele thema waar jullie ook mee bezig zijn. En die belandt hier bij deze Bijbeltekst en die is even stil en die zegt, ja, zegt hij, je moet van de mensen om je heen houden als dat je houdt van jezelf. En toen dropte hij de bom, toen zei hij, maar wat nou als je helemaal niet van jezelf kan houden? Boom! Silence, stilte. Absolute stilte. Hij zegt, hoe kan je nou van iemand houden als je niet weet wat het is om van jezelf te houden? Als je niet weet wie je bent in Christus, kun je nooit het stralend lichtje doorgeven wat we net hebben gezien op die fantastisch krachtige video. Dat lampje wat schijnt, moet eerst in jouw hart gaan schijnen voordat je ook maar dat door zou kunnen geven aan iemand anders. Er gingen letterlijk gewoon tranen over de wangen op het moment dat we in die stilte daar even bij stilstonden. Als we kijken naar de krachtige mannen en God, mannen van God en vrouwen van God vanuit de Bijbel die door God gebruikt werden en ook vandaag de dag in de wereld, dan zijn het mensen die ergens hebben ontdekt dat het niet om hun draait, maar dat het draait om Jezus in hun. En zijn vermogen en wat hij zegt, dat waar is over jou en over mij. Dat is belangrijk. Stel je voor dat je een kind bent van een heel rijke familie. En er is gewoon een gigantische erfenis die op je ligt te wachten. Dat zou kunnen, hè? Gewoon financieel. Echt welvaart. Zoveel dat je niet eens meer zou hoeven werken op het moment dat je het allemaal zou ontvangen. Nou, wie zou dat wel willen? Ik hoef geen handen te zien. Want ik denk dat we dat allemaal prachtig mooi vinden. Maar stel je nou voor dat de persoon van wie al die welvaart is, heeft besloten dat het belangrijk is, voordat jij dat kunt ophalen, dat je eerst een aantal dingen begrijpt van de familie. En hij maakt die afspraken over bij de notaris. En hij vertelt tegen de notaris, als mijn kind zich aan deze dingen houdt, als hij deze dingen heeft opgehaald, deze kennis heeft, dan hier en hier de handtekeningen heeft gezet en het zo en zo geregeld heeft voor zijn eigen vervolg, dan kun je het geld vrijzetten in zijn leven. Dat maakt niet uit. Wat hij er ook mee doet, is dan oké. Okay. Ik denk dat er maar weinig van ons zijn die niet die moeite zouden nemen om die stappen te volgen die belangrijk te zijn om bij die welvaart te komen. Toch? Mee eens. En op het moment dat je het niet zou doen, zou iedereen je aankijken alsof je een dwaas bent. Hoe kan je dat nou laten liggen? Nou, laat me je vertellen. Wie u bent in Christus en de beloften van God van de hemel over uw leven zijn nog veel groter. En die schatten van rijkdom zijn nog veel mooier als al de welvaart in de hele wereld bij elkaar. En ik weet dat er heel wat mensen instemmend zitten te knikken, maar ik weet ook dat een heel veel van ons nog helemaal geen idee hebben van wat dat dan is, die rijkdom. En omdat we het niet weten, Omdat we het ons niet realiseren, zijn we niet bereid om die stappen te nemen, om ook te ontdekken wat het is en het toe te passen, zodat die zegen begint te stromen in ons leven. Met als gevolg dat een heleboel van ons onnodig onzeker zijn, onnodig dingen blokkeren, onnodig dingen begraven, net zoals dat mooie cd'tje van Joyce, onnodig zet het in de grond. Had er wellicht al een keer eerder uit kunnen komen. God heeft natuurlijk zijn timing. Maar als we ons echt beginnen te realiseren wie we zijn, dan worden we mensen in deze wereld met de geest van, met de spirit of excellence. Begrijpt u dan wat ik bedoel te zeggen? Sommige mensen die zeggen dat we God niet in een hokje moeten stoppen. Kent u die opmerking? Denk je echt dat hij zich in een hokje laat stoppen? Denk je dat dat past? He doesn't agree. Maar wij in ons denken kunnen wel heel beperkt denken over die God. En over wat hij dan vooral ook voor ons zou kunnen doen. Op het moment dat er een uitdaging is, dan denken we eerder altijd aan de beperkingen als aan de oplossingen. We noemen de problemen waarom iets niet kan, in plaats van dat het wel zou kunnen. Ik zal je een voorbeeldje geven, want dit is gewoon aan het leven gegrepen. Waarvan ik geloof dat sommige mensen de spirit of excellence bezitten en anderen niet. En ik geloof dat wanneer je ontdekt wie je bent in Jezus, en daar ga ik zo meteen nog veel meer over zeggen, dat je er naartoe gaat dat je ook die spirit of excellence bezit. En met die spirit of excellence heb je dat lampje waarmee je andere mensen in contact brengt met het eeuwige licht wat je schijnen kan naar de mensen om je heen. Het was zomer en mijn barbecue die had te lang buiten gestaan in de regen. Herkenbaar? Nee, sommigen ruimen hem netjes op, maar ik dus niet. En ik had zo'n... De bovenkant, dat was zo'n ijzeren grill. Die was een beetje verroest geraakt. En ik wilde weer barbecuen, maar ik dacht van... ik moet gewoon even zo'n nieuw dingetje hebben. Maar het was al richting het einde van het seizoen. Dus ik had op mijn beste initiatief... Ik dacht, ik pak wel even de fiets. Weet je, dus ik op de fiets... naar het dorp en de eerste winkel waar ik natuurlijk ga kijken, lekker goedkoop is bij de Action. Ik denk, hè, dan kan ik gewoon weer laten roesten en dan koop ik volgend jaar een nieuwe. Maar die hadden ze al niet meer. Die was al uitverkocht of ze hadden het alweer opgeruimd. Dus ik fiets door naar de volgende tuinwinkel en daar hadden ze ook net alles opgeruimd. Nee meneer, dat hebben we allemaal weggedaan. Ja, misschien was het bij de Action is, maar daar ben ik al geweest enzovoort. Nou, het duurde maar. En uiteindelijk, waar belandde ik? Ik belandde bij de kringloopwinkel. Heet bij ons de basis. Ik denk wellicht dat ze er hier nog één hebben liggen. En daar ontmoette ik een jongen. En dat is zo'n... Hoe moet ik dat omschrijven? Dat is een heel gedreven type, zeg maar. Heel eager om te doen wat hij doet, dat hij het goed doet. Zo. Dus hij was voorbereiden om mij te helpen. Hij zegt, wat zoekt u? Ik zeg, ik zoek een grill. Ik zeg, voor op de barbecue. Kwam die toch met een rek met zulke dikke RVS-pijpen... Ik zeg, gast, ik zeg, daar worden mijn satéetjes nooit niet gaar op natuurlijk. Ik zeg, dat moet wel een beetje... Oh, ja. Hij gaat even kijken, zegt hij, of ik het heb. Dus hij helemaal rond in die winkel. En ik riep hem nog achterna. Ik zeg, als je het niet kan vinden... Ik zeg, het is ook goed hoor. Ik zeg, dat is geen probleem. Toen was hij bereid om een rekje van een elektrische barbecue af te slopen... om aan mij mee te geven. Ik zeg, nee. Ik zeg, dat hoeft ook niet. Ik zeg, laat maar zitten, joh. En toen dook hij ineens naar buiten. Nee, zegt hij, nog niet weggaan. Zegt hij, ik denk dat ik het misschien ergens hier wel heb liggen. En toen dook hij in een of andere rommel. En er vloog van alles om hem heen. Op zoek naar dat ene dingetje om mij te kunnen helpen. En uiteindelijk vond hij het niet. Hij zegt, nee, sorry. En ik zag de teleurstelling in zijn ogen. Dus ik zeg, oh ja, ik zeg, dat maakt niet uit, joh. Ik zeg, kom maar uit. Ik zeg, ik probeer hem anders toch nog een keer schoon te maken of zo. Dus ik stap op de fiets terug naar huis en ik ben ongeveer 2 straten verder als er ineens toeterend een auto achter me aankomt. Tuut, tuut, tuut. Zwaaiend met een rekje in zijn hand. Meneer. Ik heb een rekje gevonden. En hij parkeert zijn auto midden op de straat en stapt uit, weet je wel, en kwam met het rekje om aan mij te geven. En helaas was het rekje veel te klein. Maar deze jongen die had... The spirit of excellence. Ready to go the extra mile. Hè? Klaar om dat beetje extra te doen wat zo belangrijk is. Toen wij ons huis net af hadden en de eerste verjaardag zich aandienen van mijn vrouw. Dat is dan het eerste moment dat je vrienden en je familie je huis gaan zien. Dus dat is een belangrijk momentje. En daarvoor hadden wij, we hadden nog een stoel besteld en die was nog niet binnengekomen. En die hadden we heel graag op dat feestje willen hebben. Wat gebeurt er nou? Die stoel die zou worden bezorgd net op het moment dat wij even weg zijn. Ken je dat? Ik bedoel, je bestelt het zelf, maar... Hè? Dus ik denk, ja, ik wil eigenlijk dat ding wel op de verjaardag hebben staan. Dus wat doe ik? Ik bel met de bezorger. Zullen we geen namen noemen? Ik bel met DHL. Ik zeg, luister eens even. Ik zeg, er is een verzending naar ons onderweg. Ik zeg, en wij zijn niet thuis. Ik zeg, maar echt een paar straten verder. Ik zeg, staat mijn kantoor. Ik zeg, zouden jullie bereid zijn om het in plaats van bij mij neer te zetten? Ik zeg, in de ronde, bij mijn kantoor af te droppen. En ik had zo'n medewerker aan de telefoon. Die niet buiten hokjes kon denken. Ken je dat? Procedures. Nee, meneer, doen we niet aan. Ik zeg, ja, maar waarom niet dan? Nou, ze zeggen, de verzender, die is de enige die de macht heeft om dat aan te passen. Dus ik zeg, ja, ik zeg, dat snap ik. Ik zeg, misschien werk jij er wel, misschien heb ik jou al aan de telefoon gehad. Ik zeg, ja, ik zeg, dat snap ik. Ik zeg, maar weet je wat we doen? Ik zeg, dan bel ik toch even de verzender op. En dan laat ik het aanpassen. Ja, maar dat kan nu al niet meer. Ik zeg, ja, maar ik zeg, waarom niet dan? Ik zeg, ja, omdat hij nu al onderweg is. Ik zeg, ja, dat begrijp ik. Ik zeg, maar je zegt net als ik haar bel. En ik kwam er niet tussen. En ik werd zo, dan word je eigenlijk alleen maar gefrustreerd, weet je wel. Dus ik zeg, maar reed me tegen Joyce. Ik zeg, ik vind het zo. En ik werk zelf met mensen. Ik heb zelf personeel. Ik denk altijd, hoe kunnen we dingen oplossen? Tegelijkertijd, ik begrijp, als je echt aan procedures vastzit, hoe moet je dat dan mee uitleggen aan je baas? Maar sommigen, die zijn niet eens bereid om zo ver te gaan om te kijken of het ook nog anders kan. Dus wat gebeurt er? Ik heb het helemaal raad. Ik zeg tegen Joyce, ik zeg, laat me zitten, joh. Ik zeg, wat ik ook probeer, ik zeg, het werkt niet. Maar Joyce heeft ook de spirit of excellence. En zij zei, dan probeer ik het anders. Dus weet je wat zij doet? Zij schrijft een briefje voor de bezorger en die plakt ze op de deur. Lieve bezorger van DHL. Smiley, hartje, hartje. Bloemetje. Ik ben vandaag jarig. En we hebben zo uitgekeken naar de stoel en dingen. En ik weet dat het helemaal against the rules is. Maar u zou ons er zoveel plezier mee doen. Groetjes, Joyce. En de bezorger van DHL had wel de spirit of excellence. Want toen we aankwamen, was hij net even dat extra blokje gegaan. De extra maal. Om dat ding neer te zetten. Ik ben die man eeuwig dankbaar. Ik heb geen idee wie die is of wat hij is. Maar er is zo'n groot verschil. Ik geloof echt dat wanneer we... gaan zien wat de erfenis is die wij hebben in Christus. Dat we zo in het leven kunnen staan, dat al de dingen die op ons afkomen springplanken zijn voor oplossingen. En liefde wat we uit kunnen delen aan de andere mensen om ons heen. In plaats van, oh, maar dit is niet mogelijk en dat kan niet. Ik ben erachter gekomen dat de God die ik dien, is de God van het onmogelijke. Dus elke keer als ik iets onmogelijks probeer te doen, dan raakt mij dat ook weer opnieuw. En nou had ik van tevoren via ons kantoor ook even mailcontact met jullie voorganger. En Krijn. En hij zei, David, wil je spreken over identiteit, over wie je bent in Christus? En toen zei hij ook, hij zegt, want onlangs was er een interview van jou in de EO-visie. Hij zegt, en dat ging ook daarover. En misschien heb je het wel gelezen. Maar ik zal heel eerlijk met je zijn. Dat interview, ik heb nog nooit zoveel complimenten gehad op een interview als op die. En dat kwam omdat ik me heel kwetsbaar heb opgesteld. Mensen prijzen je om je kwetsbaarheid, maar God prijst je om je geloof. Jezus zei, uw geloof heeft u behouden. Dat zei Jezus. Hij zei niet, ach schat, dat je zo kwetsbaar heeft opgesteld is je redding geworden. Hij houdt wel van ons op die manier, maar had het wel over geloof. En ik zal je eerlijk zeggen, ik vond het een mooi interview. Ik vond het ook goed om te doen en eerlijk te zijn en kwetsbaar te zijn. Maar tegelijkertijd was het ook moeilijk voor mij. Omdat er vragen voorbij kwamen die mij raakten, waar ik echt mezelf van afvroeg. Seriously, weet je wel? Kijk je zo naar mij? Denk je echt dat mijn intenties niet helemaal puur zouden zijn of zuiver. En wat er gebeurde was dat die deeltjes in mij die nog onzeker waren, die werden daardoor extra onder druk gezet. En dan begint er een gedachteproces in je hoofd. Je zegt, ja, zou het echt zo zijn? Zit ik echt zo in elkaar? En dan kun je alle kanten opgaan. Als ik niet weet wie ik ben in Christus, voor je het weet, dan lig je gewoon weer op de grond. Dan ga je in de spiraal naar beneden. En dan kun je door allerlei externe factoren worden bestuurd. En het heeft mij getriggerd om zelf persoonlijk weer opnieuw op zoek te gaan naar wie is David? Ik geloof dat wie je bent in Christus is wie jij bent als niemand kijkt. Als je alleen bent. Als ik alleen maar heel geestelijk zou zijn op het podium, zou er iets mis zijn. Ik persoonlijk ben in mijn persoonlijke gebedsleven met God net nog een tikkie gekker als hier. In de positieve zin van het woord. Want bij God ben ik echt vrij. Hij ziet toch alles al. Hij weet wie ik ben. En het heeft mij ertoe gedreven om op zoek te gaan naar Gods waarheid over mij. En toen heb ik een heel aantal bijbelteksten genomen en heb ik gewoon op een rijtje gezet om die waarheid als een soort infuus opnieuw in mijn geestelijk leven te brengen. Zodat ik nog meer vrij en nog meer onaantastbaar kan zijn in de wereld waar er zoveel meningen zijn en je wordt getrokken of druk op je wordt gelegd. Ik begon hiermee. Als je weet wie je bent in God, dan weet je dat er niets is wat jou kan scheiden van de liefde van Jezus. Niets. Romeinen 8, vers 38 en 39. Ik ben een kind van God. Romeinen 8, vers 16. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Jij bent een kind van God. Dat is wie je bent in Jezus. Punt uit. Dat is wie je bent. Je bent volgens de Bijbel een erfgenaam. En we vergeleken het net eventjes met een aardse erfenis, waarin er, weet ik het, hoeveel welvaart voor je zou liggen wachten. Maar de geestelijke erfenis is nog zoveel groter als dat je je ooit zou kunnen voorstellen, alle rijkdom van de wereld, waar Jezus voor stierf. Weet je wat een heel groot probleem is? Een heleboel christenen, die leven niet het leven waar Jezus voor stierf dat wij zouden hebben. Moet ik nog een keer zeggen? Een heleboel van ons leven niet het leven waar Jezus voor stierf, zodat wij dat leven zouden kunnen hebben. En dat is omdat we niet actief op zoek zijn naar wat is nou mijn erfenis. Wat is mijn rechtmatige zegening?
Je hebt geluisterd naar deel 1 van een fantastische boodschap over identiteit in Christus. Wil je nog meer te weten komen over Jezus? Onze website, boeken en verslagen staan er boordevol van. Wie hij is en wat hij doet. Laat je inspireren en uitdagen om met hem te leven, zodat hij realiteit wordt in je leven. Je vindt het allemaal op goandtell.nl.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.